In mededeling gemeente, dat is voor de jongeren dat morgenavond en dinsdagavond de catechisaties weer zullen beginnen. En in het voorlaatste kerkblad staan de geboortedata en de groepsindeling. Dus morgenavond weer catechisatie. Tot zover de mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 25 het bekende tweede vers. Heren, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het tweede van 25. Schriften opnieuw in de eerste brief van Johannes en lezen daaruit het tweede hoofdstuk. We beginnen bij vers 3 en lezen tot vers 17. 1 Johannes 2 vers 3 tot en met 17. En daarna zingen wij op Psalm 119. Vers 84 vind ik toch wat beter bij de prediking en bij de schriftlezing passen. Dus vers 84 van 119. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat komt ook terug in het gedeelte dat we lezen. Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Dus het 84ste vers van Psalm 119 na het lezen van 1 Johannes 2 vers 3 tot en met 17. En na het zingen van deze psalm doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dus we lezen 1 Johannes 2 vers 3 tot en met 17, zingen Psalm 119 vers 84... en doen daarna belijdenis des geloofs.
En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. En indien is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van de beginnen gehad hebt. Dit oude gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat. Want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij hebt hem gekend die van den beginnen is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt den vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend die van den beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Tekst voor de prediking in deze dienst van nabetrachting en dankzegging op het vanmorgen gehouden heilige avondmaal is uit het gedeelte genomen dat we samen gelezen hebben. 1 Johannes 2, de versen 3 tot en met 6. 1 Johannes 2, vers 3. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem. En zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en indien is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Tot zover. Willen we samen in gemeenschappelijk gebed de Heere gaan bidden om zijn zegen. Eeuwige en drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, we roepen u aan in uw grote namen die gij aan uzelf hebt gegeven. En geef ons, Heere, daar ook een besef van wie dat gij zijt. Zoals we dat ook vanuit de verkondiging van Johannes hebben gehoord, die het ook uit de mond van Christus zelf gehoord had. Dat God licht is en dat er in u geen duisternis is. God enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. En Heere, als we die twee zaken op onszelf proberen te laten inwerken. Als er iets van godskennis in ons leven komt. Als dat licht van uw heilige majesteit over ons leven valt en we gaan onszelf zien misvormd door die duizenden zonden, dan mag verwondering en ootmoed ons hart wel vervullen, Heere, dat we er nog mogen zijn, dat we hier mogen zijn, in uw huis of thuis de dienst meebeleven of later deze dienst volgen. En dat we al voor een tweede maal op deze dag de gelegenheid krijgen om hier te zijn. Dat u ons nog de adem in de neus geeft. En al die middelen waardoor wij er nog mogen zijn. Had u gedaan, Heere, met ons nadat wij verdiend hadden, dan had u heel andere dingen met ons kunnen doen. Ja, dan konden we voor uw ogen niet bestaan. En Heere, geef dat besef diep in onze binnensten mogen leven. Opdat wij oog mogen krijgen, Heere, voor dat ontzaglijk grote voorrecht. Dat we niet alleen mogen leven en levensmiddelen van u ontvangen, maar dat we ook onder uw woord mogen zijn, genademiddelen krijgen. Want het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Elk ogenblik kunnen wij opgeroepen worden om voor uw heilige majesteit te verschijnen. En Heere, geef dat besef en geef dat geloof toch in ons binnenste. Opdat we ook al die voorbeelden uit de schriften gaan herkennen van uw kinderen die in het kennen van God zich hebben verfoeid in stof en as. En als ze gingen spreken tot u, daar ook een indruk van kregen. Ik onderwind mij om te spreken tot u, terwijl ik maar stof en as ben. Zo zei Abraham. Ik verfoei mijzelf, zo zei Job. Wee mij, zo zei Jesaja. Vanwege die indruk die ze hadden van wie u bent. En als we, Heere, dan in uw licht onszelf leren zien, Heere, wat is er dan toch een levensvraag in onze binnenste. Hoe zal ik nou voor die rechtvaardige en heilige God bestaan en straks verschijnen? En daar hebben we vanochtend een prediking van ontvangen. Niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar in de verkondiging van het heilige avondmaal. Dat daar in het middel, ja, de middelaar centraal mocht staan. De voorspraak, de trooster, de Heer Jezus Christus, de rechtvaardige, wiens bloed reinigt van alle zonden. En Heer, wij bidden u, nu we ook in een dienst van nabetrachting en dankzegging bijeen zijn, en we niet alleen terugzien, maar ook vooruitzien, en nu wij ook voor de vraag komen te staan, hoe weet ik dat ik God mag vrezen, hoe weet ik dat ik God mag kennen? Dan krijgen we vanuit dit gedeelte ook onderwijs. Waarin u, Heere, ons plaatst in het dagelijkse leven. Waarin het zichtbaar moet worden. Ook in wie we zijn als mens, te midden van de andere mensen. Hoe we omgaan met de naaste. Onze levenswandel, die voor u niet verborgen is. Hoe we omgaan met uw woord en uw getuigenis. Heere, geef dat deze dingen die vanuit de tekst, vanuit de schriften ons worden voorgehouden, ons mogen onderwijzen, mogen vermanen, maar ook mogen vertroosten. En Heere, leer ons dan te luisteren. Niet met een vooringenomenheid hier zitten en van wat wij menen dat er gezegd moet worden. Maar spreek, Heere, want uw knecht hoort. Om te luisteren naar het woord, om niet anders dan dat woord te prediken. Onder inwachting van uw Heilige Geest, die dat woord ook zo zegent dat het toegepast wordt aan onze harten. Want, Heere, straks worden we ook naar dat woord geoordeeld. En wordt er ook gezien naar de vruchten van bekering en van geloof. En dat die twee grote geboden naast ons leven worden gelegd. God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. En Heere, dan bidden wij u of dat u ons inzicht wilt geven in de schriften, als verkondiger van de schriften, maar ook als hoorder daarvan. En of dat u door uw geest ook dat woord wil indragen in onze harten, zodat ook echt iets mag uitwerken. In het bijzonder in het leven van hen die u in beginsel leerde kennen. En tot wie allereerst dit woord komt, hieraan weten wij, namelijk die kinderkens die vanochtend werden aangesproken, die een voorspraak bij de Vader hebben. Hieraan weten wij dat wij hem gekend hebben, zo we zijn geboden bewaren. Heere, geef dat dat als vrucht van wedergeboorte, van geloof en bekering in ons alle leven een plaats mag hebben. Mijn ziel bewaart uw trouwgetuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Die taal van Psalm 119, die toch elk van uw kinderen leert kennen. En geef zo, Heere, ons werkzaamheden met dat woord. In het bewaren ervan, in het overleggen zoals Maria dat eenmaal deed met de woorden die zij hoorde rondom de geboorte van haar kind. Om het ook straks in deze week en al die tijd die u volgen mag onder uw genade, het te mogen herkauwen, zoals uw woord dat noemt, met de reine dieren. Zodat het woord niet alleen hier gehoord wordt en hier ook weer achterblijft, maar dat het mee mag gaan de week in. Op ons werk, in ons gezin, op school. En waar wij ook zijn. Dat er iets gezien mag worden, Heere, wat er van de discipelen gezien werd. En zij kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Ook straks in dat vers wat we na de prediking hopen te zingen. Niet alleen, o Vader, dat uw liefde ons blijkt, maar ook, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Wandelen gelijk u gewandeld hebt. Dat we het beeld van de Zoon gelijkvormig mogen beginnen te worden. In het haten en vlieden van de zonde en van de wereld. In het doden van de oude natuur. In het uitgraven van het rechteroog en het afkappen van de rechterhand. In de strijd op leven en dood. Tegen de wereld, de zonde, de duivel en ons eigen boze vlees. Want ons leven, ja, ons eeuwige leven hangt ervan af. Heere, geef dat besef en die drang en die nood in ons alle leven. Dat het niet om het even is hoe wij leven, hoe wij denken. Maar geef, Heere, dat we gestempeld mogen worden door uw woord. En doordrenkt mogen worden door uw geest. En schenk ons zo alles wat nodig is, ook in deze dienst. Wilt u, Heere, overal waar uw woord gepredikt wordt, uw geest eraan paren. Geef dat het recht en zuiver verkondigd mag worden. Opdat het kracht mag doen. Een kracht Gods tot zaligheid mag zijn in de harten van degenen die geloven. Dat het als een klein mosterdzaadje mag gezaaid worden en dat het wortel mag schieten en opwaarts mag groeien zo groot dat de vogelen des hemels zich daarin zullen nestelen. Dat het wereldwijd bekend mag worden, Heere, dat Gij God zijt. En dat Jezus Christus door U gezonden is om deze zondige en verloren wereld een middel te zijn om opnieuw tot genade te kunnen komen en verenigd te kunnen worden met U, de Schepper van hemel en aarde. Heere, wilt U zijn met allen die in Uw woord arbeiden. In de prediking, in de zending en de evangelisatie. En allerlei organisaties die vanuit de kerken wereldwijd en ook in ons eigen vaderland arbeiden. In woord en daad Uw woord mogen brengen. Liefdadigheidsinstellingen die vanuit de liefde van Christus toch deze dingen gestalte willen geven. Heere, opdat er een goed gerucht van U en van Uw koninkrijk en van Uw woord mag uitgaan. We bidden U, Heere, voor deze wereld in nood. Voor de mensen die daarop leven en de dieren. De onbezielde schepping, alles zucht als in barensnood zijnde. De aarde schudt en beeft en de aarde wordt overstroomd. Er stroomt ook bloed uit de aarde dat roept in de Oekraïne, in Rusland, op zoveel plaatsen in deze wereld waar moeite en verdriet door alle ellende veroorzaakt wordt. Heere, wilt U toch geven dat er, zoals de psalm dat zegt, een einde mag komen aan de oorlogen. Dat U de boog verbreekt en de spies aan tweeën maakt. En wilt U geven, Heere, dat Uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid in beginsel hier op aarde mag komen. Als een roep om die totale wedergeboorte van hemel en aarde, waarin Gij alles zult zijn in allen. Gedenk aan Uw kerk, Heere, die in de verdrukking leeft. Allen die weet hebben van vervolging, die van huis en haard verdreven worden, zelfs in gevangenissen zitten, of nabestaanden van degenen die hun leven hebben gegeven om de belijdenis van Uw naam. Ontfermt U zich, Heere, over een ieder die om Uw naams wil vervolgd worden. En doe ze zien op dat goed dat Gij weggelegd hebt voor degenen die U vrezen. We bidden U ook, Heere, voor de verkondiging, de evangelieverkondiging onder Israël. Mogen we dat volk, die beminderd om der vaderen wil, nog eens hartelijk aan U, de Heere, opdragen. Of dat U wilt gedenken aan Uw verbond met Abraham. En of dat U dat ook in deze tijd vervullen wilt. In het zicht op de Heere Jezus Christus, die dat verbond der genade en der verzoening besloten heeft toen Hij zei, het is volbracht. Dat het ook voor de Jood tot eeuwige zegen mag zijn. Naar Uw belofte. Gedenk, Heere, aan ons land. Gedenk aan onze overheden. Plaatselijk, provinciaal en landelijk. Gedenk aan ons demissionaire kabinet. Aan ons vorstenhuis. Allen die over ons gesteld zijn. Heere, dat Uw woord toch ook in die plaatsen waar de beslissingen vallen mag gehoord worden door hen die vanuit dat woord in de politiek mogen arbeiden. Schenkt U gelegenheid en vrijmoedigheid en Uw zegen daarbij. Heere, zo hebben wij U veel te bidden. Wilt U met ons zijn, met deze wereld, met de kerken? En gedenk aan Uw verbond. Gedenk aan Uw naam. Gedenk aan het bloed van Uw Zoon, dat toch op zoek is en dat ook op deze middag weer drupt van de kansel naar harten die door schuldbesef getroffen en verslagen worden. Heer, u hebt beloofd dat het werk van uw Zoon gelukkiglijk profijtelijk zal voortgaan. Dat uw koninkrijk zal komen en dat uw wil zal geschieden. Hoor ons gebed, Heere, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen op Psalm 133, alle versen. 133 vers 1. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Het tweede, de liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En het derde, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. 1, 2 en 3 van 133. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking dan zingen we uit de avondzang het 7e vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Dat is het 7e vers van de avondzang wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Liefde gemeente, een van de vragen die ons als kerkmensen nogal eens wordt voorgehouden, dat is de vraag of wij God wel echt kennen. Kennen wij de Heer? En het is een vraag waarvan ik weet dat er in de gemeente ook mensen zijn die zich daar oprecht mee bezighouden. Hoe weet ik nou of ik de Heere mag kennen? Waaraan is dat te zien? Waaraan is dat te merken? Zijn er bewijzen te vinden van die godskennis in mijn leven? En het zijn ook dingen in gemeente die ook hen die genade mogen kennen, en die genade ook wel eens hebben mogen belijden, bij tijden ook bezighoudt. Ook vanuit de twijfel. Ken ik God wel echt? Heb ik wel dat waarachte geloof? Of heb ik het mezelf ingebeeld? En vandaar dat je ook, niet alleen in de schrift, maar ook in allerlei gedichten en liederen, ook door de oude schrijvers gedicht, nogal eens die vraag tegenkomt. Zoals, ja, ik noem zijn naam nogal eens, vergeeft u me dat maar, van John Newton. Die voormalige slavenkapitein. Die een vraag had, zo zei hij, die ik brandend ben te weten. Die hem beangstigde en hem verdriet. Hij zei, mag ik nou met recht een kind des Heren heten? Ben ik zijn eigendom? Of ach, ben ik het niet? Want daarin ligt toch gemeente alles. God kennen. Dit is het eeuwige leven, zo zei de Heer Jezus. Dat zij u, God, kennen. Daar ligt het eeuwige leven in. En als we God niet kennen, dan hebben we ook geen eeuwig leven. En dan gaat Johannes erover spreken. Over dat woord kennen. Vanuit de schriften. Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben. Het gaat over het kennen van God. Ik wil aan de hand van drie gedachten met u proberen. Ik wil twee gedachten willen overdenken. Allereerst de betekenis. Wat wil dat nou zeggen? Kennen. Dat je hem kent. Wat bedoelt de schrift daarmee? En ten tweede de vrucht van dat kennen. En dan plaatst Johannes ons ook in het leven van elke dag. In het praktische dagelijkse leven. Het woord bewaren en de broeder liefhebben. Om het even samen te vatten wat hij in de rest van het hoofdstuk zegt. Dus het kennen van God, de betekenis of inhoud daarvan, en de vrucht van dat kennen. Ja, gemeente, wanneer kun je nou zeggen, ik ken iemand? En wij gebruiken dat natuurlijk wel eens, ik ken die en die. Maar dat is maar de vraag wat je daarmee bedoelt. Als ik zeg, ik ken koningin Maxima, dan bedoel ik te zeggen, ik weet wie die vrouw is. En als u zegt, ik ken president Poetin, weer hetzelfde, je weet wie dat is, je hebt over hem gehoord, je hebt wel eens een foto van hem gezien. Dan weet je dat zo iemand bestaat. Maar het kennen, zoals Johannes dat hier bedoelt, dat is wat anders natuurlijk. Het kennen van God. Dat is anders dan dat je weet dat God er is. Ieder mens weet immers dat God er is. Wij noemen dat toch een ingeschapen godskennis. Dat heeft ieder mens, ook mensen die zeggen atheïsten te zijn, die het godsbestaan loochenen. In directe zin bestaan zulke mensen niet, want ieder mens weet dat er een hogere macht is. Een atheïst kan ontkennen dat wat de Bijbel over God zegt dat dat waar is, of wat ik over God beweer dat dat niet kan. Maar geen mens kan het bestaan van een hogere macht ontkennen, want dat kan hij niet bewijzen. Ieder mens, en dat zien we in alle godsdiensten, waarom ieder mens toch ook godsdienstig is, religieus, heeft een ingeschapen godskennis. Maar dat is natuurlijk niet het kennen van God. Hè. We kennen God, de Nederlandse geloofbelijdenis zegt dat, uit twee bronnen. De eerste bron is de natuur, de schepping, liever gezegd. Zoals Psalm 19 dat zegt. Het ruime hemel rond, dat vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En de heldere lucht en het zwerk verkondigen zijn werk. Alles verkondigt dat er een God is. Maar die kennis wordt door Johannes hier niet bedoeld, want dat is te kort voor de eeuwigheid. Uit de natuur, uit de schepping weten we niet dat God een drie-enige God is. Uit de schepping krijgen we geen antwoord op de vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Daar hebben wij de schriften voor nodig. En ook van die schriften geldt weer op hetzelfde. De schriften vertellen ons over God. Die geven namen en feiten. En die zijn heel belangrijk, jongens en meisjes, dat je die weet, dat je die leert. Dat je de leer naar de godzaligheid kent. En van daaruit roep ik jullie ook weer hartelijk op om de catechisaties te bezoeken. Dat is toch een middel dat God gegeven heeft. Om hem te leren kennen. Als je geen kennis van God hebt, geen kennis van de heilsfeiten en van de leer die in de schriften ons wordt verkondigd, dan kun je niet zalig worden. Dat is de openbare wil van God. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Omdat het ons ontbreekt aan die kennis van de namen en de feiten en de heilsgeschiedenis. Hoe een mens door God bekeerd wordt. Wat wedergeboorte is enzovoorts. Al die dingen die de schrift ons aanreikt, dat leer je onder andere op de catechisatie en daarom moet je daar ook komen. Ook als je wat ouder begint te worden, dan ben je hartelijk uitgenodigd om de catechisaties te blijven bezoeken totdat je belijdenis gaat doen. Want die kennis is zo belangrijk. Maar hoe belangrijk dat ook die namen die feiten zijn, het is niet genoeg om te zeggen, om te kunnen zeggen, ik ken God. Dan kun je veel over hem weten, en dat is nogmaals heel belangrijk. Daar begint het mee, en daarom heb ik wel eens een oude dominee horen zeggen, een beetje moeilijke uitdrukking, maar die zei, we moeten ons historisch geloof productief maken. Hij bedoelde te zeggen, wat je met je verstand weet, productief maken. Dat wil zeggen, je daarin oefenen, de schriften onderzoeken. Met je handen gevouwen of de Heere die kennis wil heiligen aan je hart. En dan kom ik bij datgene wat de Bijbel dan bedoelt met kennen. En dat heeft alles te maken met liefde. Natuurlijk ook met kennis, daar begint het mee. Dat is in ons dagelijks leven ook zo. Als je een liefdesverhouding krijgt. Een jongen ontmoet een meisje. En die jongen of dat meisje, die willen elkaar leren kennen. Die willen veel over elkaar te weten komen. Die gaan op zoek, die vragen hier en die vragen daar. En tegenwoordig, je zoekt elkaar op via allerlei social media. Wat heeft hij of zij daarop gezet? Je wil weten wie de ander is. Of je gaat navragen bij je vrienden of vriendinnen. Waar woont ze? Waar woont hij? Wie is hij? Maar je wil iemand leren kennen. Je krijgt er contact mee. Je gaat ermee uit. Je gaat met elkaar in gesprek. En dan ontstaat er op een bepaald moment liefde. Een liefde die zo sterk wordt dat die jongen je vriend wordt. En dat meisje wordt je vriendin. En die liefde die gaat zich verdiepen door de tijd, door de jaren dat je elkaar leert kennen en beter leert kennen en verkering hebt. En die vriendin die werd je vrouw. En die vriend die werd je man. En kennen werd bekennen. Een woord uit de Statenvertaling dat wijst op die innige gemeenschap tussen man en vrouw, waarin je elkaar door en door leert kennen. Deze twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet maar één, twee, maar één vlees zijn. En dat gaat dieper dan alleen gemeente, de lichamelijke gemeenschap. Want dat kennen, dat verdiept zich door de jaren heen. Als je een week of een dag getrouwd bent, ja, dan ken je elkaar. Maar als je 60 jaar getrouwd mag zijn, dan ken je elkaar nog veel dieper en veel beter. Dus er is in dat kennen, in dat bekennen van elkaar, geen stilstand, dat gaat door. En zo is het ook volgens de schrift met het kennen van God. Dat is een kennen uit ondervinding. En misschien kan ik dat duidelijk maken met wat er over de Heer Jezus gezegd wordt. Dat hij geen zonde gekend heeft. De Heer Jezus heeft geen zonde gekend, zo staat er. In 2 Korinthe 5. Dat betekent natuurlijk niet dat de Heer Jezus niet geweten heeft wat zonde is. Natuurlijk, hij wist wat zonde was. Hij zag dat. En hij kon het benoemen. En hij kon er tegen waarschuwen. Maar hij heeft die zonde niet gekend. Dat wil zeggen, hij heeft het niet gedaan. Hij wist niet wat zonde was uit ervaring. Hij heeft nooit gejokt. Hij heeft nooit gevloekt. Hij heeft nooit gestolen. En ga al die geboden maar na. Wie van u overtuigt mij van zonde? Hij heeft geen zonde gekend. God kennen, dat is dus meer dan weten dat hij er is, maar dat is ervaring met God te hebben. Dat is dat je hem ontmoet hebt. Dat is dat God gesproken heeft in je leven. Ieder die God kent, die weet van dat spreken van God in het leven. En die kan zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Laat de een dat met meer zekerheid dan de ander kunnen zeggen. Dat ligt ook een beetje aan de weg die de Heere met je houdt, of aan het leven dat je geleid hebt. En er is bij de een of de ander nog wel een verschil in de aanvechting en in de twijfel. En ieder van Gods kinderen weet daar ook van, hè, van die sissende stemmen in je binnenste. Je hebt geen heil bij God. Die ook zeker wel eens na een gezegende bediening van het avondmaal zo op je aan kunnen komen. De aanvechtingen. Dat het ineens zomaar op je kan vallen. Heb ik het mezelf niet ingebeeld? En ben ik niet zo iemand zoals de Heer Jezus in die gelijkenis van het zaad zegt, die tussen de doornen bezaaid is. Het is wel even opgekomen. Maar die zorgvuldigheden van het leven, dat verstikt het woord weer. En waar is het nu? Ben ik niet zo iemand die vergeleken moet worden met gezaaid worden in ondiepe aarde? De blijdschap die er was, het woord aannemen met vreugde, waar is het gebleven? Het is verdord, het is verlept. En dan al die voorbeelden in de Bijbel die ervan getuigen dat er toch ook iemand zo is als Demas. Die krediet had bij Paulus, die je kon vertellen. Die overtuigend kon vertellen. En de apostel Paulus gaf hem zoveel vertrouwen dat hij ook het evangelie mocht verkondigen. Nou, zo weten we uit de schriften en zo weet ook een kind van God uit ondervinding wat het betekent om bestrijders te hebben. Om aangevochten te worden. Zeker als dat zonden zijn en als de duivel je gaat aanklagen. En wat dan? Je daar maar bij neerleggen? Die twijfel voeden? Nee, zegt Johannes hier. En ook op grond van wat andere gedeelten zeggen, we moeten onze roeping en onze verkiezing vastmaken. Hij roept op. Ook in dit gedeelte. om jezelf te toetsen. En om na te gaan bij jezelf of dat je God kent en waaraan je dat kan weten. En dan geeft hij daar een aantal kenmerken van. Aan die omgang met God. En hoe kan ik God nou kennen? Nou, we hebben daar in de vorige preken over deze teksten uit 1 Johannes al bij stilgestaan. Hè. De apostel is begonnen met te zeggen dat God licht is. Dat er gans geen duisternis in hem is. En dat hoort ook bij het kennen van God, dat we dat licht gaan leren kennen. Dat we hem ontmoeten. Dat dat licht gaat schijnen in onze duistere harten. Dat de Heer het besef van dat licht, van die heilige majesteit afdrukt in het hart. En dat we gaan leren zien dat God inderdaad licht is. Enkel licht. Voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. En daarmee gepaard gaat dan ook het tweede. Dat hij ons bevlekt ziet en met schuld bedekt en misvormd door duizend zonden. Dus als we God leren kennen, gemeente, dan leren we ook onszelf kennen. Uit ondervinding weten dat God een heilig God is. Een licht. Een ontoegankelijk licht. Een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En dat veroorzaakt wat in het hart. Als je jezelf in dat licht leert kennen, dan zie je de reactie daarbij in de schriften van al die mensen die daar kennis aan hebben. Die God ontmoet hebben, die God hebben horen spreken. Dat wekt in alle gevallen ootmoed. Nederigheid. Mishagen, zoals het formulier zegt, aan onszelf. Een wee over je eigen leven. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De eeuwige, de waarachtige God. Het licht. De heilige majesteit. En gemeente, dan komt ook dat andere. Want als we dan in dat licht onszelf leren kennen. En die grote levensvraag in ons leven wakker wordt. Hoe zal ik nou rechtvaardig voor God verschijnen? En ik ga niet allemaal herhalen wat we in de vorige preken al hebben aangestipt, gemeente, maar dan komt er ook dat behoefte. Die grote levensvraag. Is er nog een middel waardoor ik de straf kan ontgaan? Tot genade kan komen. Kan bestaan voor dat licht, voor die heilige God. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De eeuwige waarachte God. En Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Dan komt er ook een kennis door de Heilige Geest gegeven aan die middelaar. Dan maakt de Heilige Geest plaats vanuit die godskennis en die zelfkennis. In die honger en de dorst naar zijn gerechtigheid. En dan ondervind je dat God in zijn Zoon is zoals hij zegt dat hij is. Een genadig en een barmhartig God. Dan heb je de Heere ontmoet. Dan begin je iets van hem te kennen. Van zijn deugden, van zijn eigenschappen, de heiligheid, de rechtvaardigheid, maar ook de barmhartigheid. Of zoals we dat vorige week hoorden, dat hij getrouw is. Dat hij getrouw zijn woord houdt. Dat hij rechtvaardig is. Dat wie ervan mag getuigen dat hij Jezus Christus heeft mogen kennen door het waarachtig geloof. En iets van dat reinigende van dat bloed van Christus heeft mogen leren kennen, dat daarin dan de straf gedragen is. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Dan heb je hem in het gewaad van zijn woord ontmoet. Zoals Calvijn dat noemde. Christus in het gewaad, in de kleding van zijn woord. De betekenis van dat kennen. Ervaring. Hem ontmoet hebben. Hem horen spreken. Maar dan gaat het iets over iets innerlijks. Over een inwendig kennen. over zielsbevindelijk kennen, over verborgen omgang met God. Maar de apostelen maken toch duidelijk hier en ook elders in de schriften, en ook de Heer Jezus doet dat, dat er ook vruchten bij horen. Dan komen we weer bij de vraag waar we de preek mee zijn begonnen. Hoe kan ik nou weten dat ik God ken? Zijn er kenmerken, merktekenen, waarvan ik kan weten dat heeft God erin gelegd? En dan valt het op, gemeente, dat de apostelen en ook Johannes hier ons in het praktische, in het dagelijkse leven zetten. Dus hij gaat niet spreken allereerst over bepaalde ervaringen, zielservaringen. Al zit dat er ook zeker in. En dan hebben we daar de afgelopen keren naar geluisterd. Maar als het gaat over het kennen van God, en hoe weet ik dat nou dat ik hem ken, waaraan is dat nou te zien, dan plaatst hij ons in het praktische, in het dagelijkse leven. Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo zegt hij dan, zo wij zijn geboden bewaren. En dat is de vrucht van het kennen van God. Zo we zijn geboden bewaren. En daarmee sluit de apostel Johannes aan op wat hij zelf ook uit de mond van Christus gehoord heeft. Hij zegt in vers 7 van dit hoofdstuk: broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod. Dat gij van de beginnen gehad hebt. Dit oude gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. En dan verwijs ik maar weer terug naar wat hij gezegd heeft in hoofdstuk 1. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, vers 1. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Hij bedoelt daarmee te zeggen: ik spreek alleen maar na wat ik van hem, van Christus, gehoord heb. De apostel Johannes was een discipel, een leerling van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het de Heer Jezus zo vaak horen zeggen. In het 14e hoofdstuk van zijn evangelie bijvoorbeeld, daar heeft hij het erover dat Jezus gezegd heeft: indien gij mij lief hebt, houd mijn geboden. En in hoofdstuk 15: als u mijn geboden bewaart, dan zult u in mijn liefde blijven. Dus er wordt hier in het kennen van God een directe lijn getrokken naar de geboden. Het bewaren van de geboden, het bewaren van het woord van God. Het wandelen in zijn geboden, dat is wat Johannes hier als een praktisch bewijs aanvoert van het kennen van hem. In de dagelijkse levenswandel. En dan is de wet de norm, als leefregel der dankbaarheid. En dat is nou echt iets ook voor een nabetrachtingsdienst, gemeente. Een dienst van nabetrachting en dankzegging. Zo heet het officieel. En dankzegging, dat bestaat natuurlijk in veel meer dan alleen maar dat je dank u wel zegt. De Heer zegt: laat het maar zien. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Houd mijn geboden. En er zijn natuurlijk mensen die dat heel benauwend en bekrompen vinden. En dan bedoel ik dat niet zozeer vanuit de wereld natuurlijk. Die vinden de geboden van God maar benauwend en bekrompen. Maar er zijn ook mensen in de kerk die dat vinden. Dat is ook een van de dingen waar Johannes tegen waarschuwt. Aan de ene kant hebben we vorige keer gezien, waren het de perfectionisten. De mensen die dachten dat ze geen zonde meer deden. Die hoog boven het gewone volk verheven waren. In hoge mystieke sferen zich dachten te bevinden. En die meenden dat zij de zonden te boven waren. We hebben er allerlei variaties op gezien. Ook in onze tijd. Dat er mensen waren die op een ander neerkeken, want die waren niet zo heilig als zij. Die mensen kom je overal tegen altijd. In het Oude Testament had je mensen. In de profetie van Jesaja kom je dat tegen. Die zeiden: naakt tot mij niet. Kom niet in mijn buurt. Want ik ben heiliger dan gij. Die uit de hoogte neerkeken op de gewone man. Die dachten dat zij meer geleerd hadden en ook meer waren. In de tijd van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft er zelfs een gelijkenis voor gemaakt. Hij vertelde een gelijkenis met het oog op hen die anderen niets achten. Die meenden rechtvaardig te zijn. En anderen niets achten. De gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Vader, o God, ik dank u dat ik niet ben zoals andere mensen. Enzovoorts. En zo waren ze er ook in de dagen van Johannes, in die eerste gemeente. Die perfectionisten. Die hoog in de boom zaten. En die kleine plantjes in het gras niet zagen en ze met hun grote voeten plat trapten. Maar je had ook de antinomianen. Die tegen de wet waren. Dat betekent dat woord anti, tegen, nomos, wet. En die zeiden, wij hebben niks meer met de wet te maken. De wet die is afgedaan, die is vervuld. Christus heeft dat allemaal teniet gedaan. En dan is het waar natuurlijk dat de Heer Jezus de wet vervuld heeft. Hij heeft de schuld op het overtreden van de wet op zich genomen. Hij heeft de straf vanwege het overtreden van de wet gedragen. Hij heeft de vloek die het overtreden van de wet met zich meebracht op zich genomen. Maar dat betekent niet dat een mens maar raar kan leven. Houd mijn geboden. Indien gij mij lief hebt, houd mijn geboden. In vers 4 zegt de apostel daar nog wat van. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaard, die is een leugenaar. En indien is de waarheid niet. Dan bedoelt hij dus die dwaalleraren van perfectionisme en antinomianisme te ontmaskeren. En nu zegt de gemeente de apostel dit natuurlijk niet om, zoals het formulier dat ook zegt, de verslagen harten van de ware gelovigen kleinmoedig te maken. Ik zei vanochtend al, de Heer heeft ons duidelijk gemaakt, ook door middel van dit geschrift, deze brief, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. En als hij hier zegt dat wij hem pas kennen, dat wij weten dat wij hem kennen als we zijn geboden bewaren. En als we zijn geboden niet bewaren, dat we dan een leugenaar zijn. Hij bedoelt natuurlijk niet om, zoals het formulier dat zegt, die verslagen harten van die ware gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal gaan mocht dan die er zonder enige zonde waren. Hij wist natuurlijk ook van de werkelijkheid, de zwakheid van het vlees, de kracht van de zonde, de zuigkracht van de wereld, de macht van de boze. Hij beweert niet dat een kind van God nooit meer zondigt en dat dat wandelen in de geboden volmaakt zal zijn. Nee, als wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan zijn we een leugenaar en de waarheid is niet in ons. Maar een kenmerk van het kennen van God, dat is dat we zijn woord bewaren, zegt hij in vers 5. Indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. En hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Dus dat is het eerste wat de apostel hierover zegt. Hoe weet je dat je God kent? Nou, dat we zijn woord bewaren. En dat is nog breder dan alleen de geboden bewaren. Dat is de volle openbaring van God. Bewaren, zo zegt hij. Zoals Maria, de woorden die zij hoorde, bewaarde en die overlegde in haar hart. Overdenken. Bepeinzen. Of zoals het ergens in de schrift staat, herkauwen met de reine dieren. Herkauwen, jongens en meisjes, zoals een koe. dat eten wat hij eerder heeft gehad weer gaat herkauwen. Nog eens overdenken, nog eens bemediteren. Ook na een avondmaalzondag. De preek nog eens naluisteren of stukjes daarvan. Of onderzoeken datgene wat bepreekt is, of het al zo is zoals het bepreekt is. Nader onderzoek van de schriften. Het woord bewaren, overleggen in je hart. Herkauwen. De geboden bewaren. Leven bij de vraag waar Paulus na zijn omkering mee begon. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is een levensvraag van de apostel geworden. Wat wilt gij dat ik doen zal? Hoe komt God aan zijn eer? De grote vraag die Calvijn in zijn theologie centraal heeft gesteld. De vraag van Maarten Luther was: hoe krijg ik een genadig God? Die worstelde met de vraag: hoe zal de rechtvaardige leven door het geloof? Maar Calvijn die heeft in zijn theologie vooral die vraag gesteld: hoe komt God nou aan zijn eer? In het bewaren van zijn geboden. Dan leef je met dat woord. Dan leef je uit dat woord. Dan druk je dat woord aan je hart. Dan leef je bij de vraag: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is toch een vraag, gemeente, vanuit de liefde. Een vraag die ook bijvoorbeeld in een huwelijk, in een liefdesgemeenschap, heel duidelijk ligt. Ware liefde die dient de ander. Die luistert naar de ander. Die geeft zichzelf ook aan de ander. En er horen ook wetten bij. Er staat in het burgerlijk wetboek bijvoorbeeld een regel. En dat wordt bij een huwelijksbevestiging in het gemeentehuis ook wel voorgelezen soms. Dat mensen die met elkaar trouwen verplicht zijn tot samenwoning. Nou, dat lijkt een vanzelfsprekend iets. Dat is juist iets wat je toch graag wilt. Als twee jonge mensen met elkaar trouwen en samen een huis hebben gekocht, dan is het niets liever wat ze willen dan samen te zijn in hun eigen huis. Samen wonen. En toch is dat een gebod. Maar geen zwaar gebod, maar een liefdesgebod. En in het kennen van God, gemeente, ligt ook die liefde. Als dragende grond onder die geboden. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen. Volmaakt? Nee. Maar dat is juist tot smart. En daarom ziet een kind van God ook na een gezegende avondmaalsbediening weer zo tegen de toekomst op. En dat het wel weer zo zal gaan als dat het avondmaalsformulier dat zegt. Geen volkomen geloof. En niet die ijver die ik schuldig ben om God te dienen zoals hij waard is. Maar in tegendeel, daar komen weer die overblijvende zonden en zwakheden. Oude zonden die weer levend worden. Nieuwe zonden die mij kunnen verrassen. De duivel zal mij wel weer gaan bezoeken. Vlees en wereld komen daarbij. Maar het ligt in de begeerte van je hart om hem lief te hebben boven alles. Dat is de liefde Gods die in het hart uitgestort wordt. Dat is de wederliefde. Als een vrucht van het kennen van God, van het kennen van Christus. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. De liefde tot het woord, de liefde tot de wet. Het samenleven, het samenwonen met hem. Met hem te zijn. Zijn wil te doen. Dat is in een goed huwelijk toch ook wat een ander wil. Hoe wil jij dat ik leef? En waar heb jij moeite mee wat ik doe? Dan doe ik dat niet meer. Want je geeft jezelf aan die ander. En je leeft voor die ander. En dat is geen juk. Dat is geen zwaar iets. Dat is iets wat je vanuit je liefde, vanuit je hart doet. Het woord bewaren. En daar zit ook iets in van bewaken. En als een schat dat woord bewaken. De wacht houden over dat woord in je leven. En dat je niet buiten de paden van dat woord zal gaan. Het bewaren, het bewaken van die grote parel die in dat woord ligt opgesloten. De parel van grote waarde. En de liefde, gemeente, spreekt daarin het hoogste woord. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Die liefde die bewezen is in dat bloed dat hij gestort heeft. Die liefde die mij verwonderd heeft, vanochtend misschien wel aan de tafel. Toen we samen met Johannes die woorden meestamelden. Indien wij gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. Voor dat volk waar God 40 jaar een verdriet van heeft gehad. Voor dat onverbeterlijke volk. Dat zo ongelovig, hardnekkig en traag is van verstand. Dat wordt de smart van je hart. Liefde, gemeente, dat is een prachtig iets. Dat maakt dat je ijverig wordt voor die ander, maar liefde kan ook ontzaggelijk pijn doen. Als je ziet dat je die ander teleurstelt. Dan kan de liefde uit de ogen van de ander je hart breken. He, zoals de Heer Jezus omkeek naar zijn discipel die daar met vloeken en zweren zat te beweren dat hij hem niet kende. Ik ken de mens niet. En toen keek Jezus achterom. En in die ogen van de Heer Jezus zag Petrus liefde en smart. Ken je mij niet, Petrus? Petrus kende hem wel. Petrus kende een sprekend God in zijn leven. Petrus kende de Heer Jezus Christus. Gij zijt de Christus. Gij zijt de Zoon van de levende God. En we hebben bekend en geloofd. Zo heeft hij gezegd. En nu zegt hij hier, ik ken hem niet. En de liefde van Christus, die verbrak zijn hart. Wat is dat een smart, gemeente? Kent u daar ook iets van? Dat zondige tegen de liefde in. Dat zondige tegen beter weten in. Kijk, een wettisch mens. En ik heb niks tegen mensen die nauw leven. Natuurlijk niet. De Heer die geeft ons geen toestemming om te zondigen. Maar wettische mensen, dat zijn mensen die wel heel stipt leven misschien. Maar waar geen liefde in zit. En die worden hard. En die hebben vaak kritiek op een ander. En die vergroten de zonde van de ander. En zelfs zie je bij wettische mensen nogal eens dat ze in het verborgene alles toelaten. Als de ander het maar niet ziet. Die leven in dat opzicht als een huichelaar. Want ze kennen de liefde niet. Die ware liefde, gemeente, zoals Johannes de apostel der liefde dat heeft leren kennen. Dat houdt de wet niet voor de mensen. Dat kleedt zich niet om van de mensen gezien te worden. En die praat niet zoals dat de mensen dat graag willen horen. Maar die vraagt en die kijkt naar boven. Vanuit de liefde die in het hart is uitgestort. Wat wilt u dat ik doen zou? Het is een liefdedienst. En dan ga je nauw leven voor jezelf, maar ruim voor een ander. En dan komen we ook, gemeente, bij dat tweede, behalve dan het woord bewaren en Gods geboden bewaren en daarin wandelen, dat Johannes ook in dit gedeelte heel nadrukkelijk wijst op het liefhebben van de broeders. De naaste liefde, dat is toch wat de Heer Jezus ook in zijn samenvatting van de wet gezegd heeft. Als de leefregel, de samenvatting van de wet. God liefhebben boven alles, zijn woord bewaren, zijn geboden bewaren. Hem liefhebben, dat betekent wandelen zoals hij gewandeld heeft. Maar dan ook de naaste als jezelf. En dat was nou ook wat hij zag bij die, zowel die perfectionisten als bij die antinomiësten. Er waren mensen bij die in hogere sferen zweefden als het ware. Op allerlei ervaringen zweefden. Zichzelf meer achten dan de ander, die dat allemaal niet kende en niet had beleefd. Maar de liefde miste. De liefde tot de naaste miste. Uit de hoogte, hoogmoed. En gemeente, dat is echt een kenmerk. Hoogmoed is een kenmerk van het valse. Toen aan Augustinus eens de vraag werd gesteld, vader Augustinus, een van zijn leerlingen, vroeg dat: wat is het kenmerk van genade? Het eerste kenmerk. Ootmoed. Zo zei de kerkvader. Maar wat is dan het tweede kenmerk van genade? Ootmoed. Was dan het derde kenmerk? Ootmoed, mijn zoon. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Zo heeft de Heer Jezus gezegd. Ootmoed. Jezelf, de ander bedoel ik, uitnemender achter dan jezelf. Jezelf klein achten. Als je in het licht wandelt van de heiligheid en de majesteit van God, van de zuiverheid van zijn woord en wet, dan kan dat nooit opgeblazen mensen maken. Dat zie je wel bij wettische mensen, die zijn opgeblazen. En die hebben altijd op een aanmerking op een ander, behalve op zichzelf. Die zijn zelf de norm geworden. Maar iemand die waarachtig bekeerd is, die door de liefde van God is aangeraakt, die weet heeft van het kennen van God, die wordt ootmoedig. Want als hij in het licht wandelt, dan ziet hij steeds meer zonden en steeds meer tekorten. En die acht een ander veel uitnemender dan zichzelf. Dat zijn nederige, ootmoedige mensen. En dat straalt iets uit, gemeente, toch? Als je mensen vraagt of dat ze een kind van God kennen uit het heden of uit het verleden, dan kunnen ze mensen vaak noemen die ook in hun hele levensgang iets van die ootmoed kenden. Van die nederigheid. Geen opgeblazenheid, geen hoge woorden. Nederigheid, gunning, liefde tot de naaste, vriendelijkheid, ootmoed. Het zijn allemaal dingen, gemeente, die de schrift ons voorhouden. In de omgang met de naaste. En daarin maakt de schrift dat ook heel vaak heel praktisch. In de naaste liefde. Als ook het avondmaalsformulier dat zegt in het derde stuk. Van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met de naaste te leven. En als je je broeder haat, en als je in onmin blijft leven met die ander, en als je hoog boven die ander meent te staan, en als je op de ander neerkijkt, Johannes zegt het heel scherp, dat ben je een leugenaar. Indien is de waarheid niet. Want de liefde van Christus, gemeente, die veroorzaakt dat Christus zijn beeld in die mens gaat vertonen. Zij kenden hen dat ze met Jezus geweest waren. Dat werd over de discipelen gezegd. Dat kon je zien aan die mensen. Dat ze omgegaan zijn met hem die het land rondging goeddoende. Die voor iedereen een open oog en een open hart had. Die nooit tot mensen heeft gezegd: maar voor jou ben ik er niet. Jij bent te zondig. tollenaar. En met jou wil ik niks te maken hebben, publieke vrouw. Nee, wie ook maar, en wanneer ook maar, bij hem aanklopte, hij deed open. Hij ontving de zondaars, hij at met hen. Hij ging tot een zondige man in om te herbergen. En daarin zitten zoveel praktische lessen, gemeente, voor ons dagelijkse leven. Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo we zijn geboden bewaren, zo we zijn woord bewaren en zo we de broeders lief hebben. In het praktische leven. En die zielsbevindelijke omgang met God die zich uit in het onderzoeken van de schriften, in het bewaren van het woord, in de verborgen omgang met God, dat is de eerste. Maar daar blijft het niet bij, gemeente. Dat moet zich ook vertalen in het dagelijkse leven. Dat zal een mens uit gaan stralen. Dat zal te merken zijn als een jongen of een meisje tot bekering komt. Als een man of een vrouw tot verandering komt, dan kan het niet zijn, dat moet openbaar komen. Niet in het spreken allereerst van hoge woorden. Natuurlijk hoort dat er ook bij, dat een mens vanuit de volheid van zijn gemoed aan de milde overvloed gedachtig van zijn gunst roemen bij elkeen. Maar ook in het hele praktische dagelijkse leven. De naaste liefhebben. Behulpzaam zijn. Op je werk. Collegiaal zijn. Jezelf inzetten. Niet de kantjes ervan aflopen. Maar je best doen. Vriendelijk te zijn in de omgang met andere mensen. Nederig te zijn. Zoals Christus leefde. Wandelt zoals hij gewandeld heeft. Zo besluit de apostel de pericoop die we dan als tekst hebben genomen. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Om van hem te leren wat zachtmoedigheid is en nederigheid van hart. Om zo de ander te winnen, want dat is toch ook een van de doelen. God lief te hebben boven alles en de naast als jezelf, dat is tot eer van God, maar ook om de ander te winnen. Dezelfde Augustinus die ik zojuist genoemd heb, die zei dat een kind van God, ja, een leesbare brief is, evangeliseert, en hij zei dat doet hij soms met woorden. Soms met woorden, dat wil zeggen hij doet het met zijn uiterlijke dagelijkse leven. Daar gaat wat van uit. Daar kun je jaloers op zijn op zo iemand. Die kent God. Die straalt de liefde van God uit. Gemeente, is dat ook de vrucht van uw leven? Ja, dat zul je van jezelf dan misschien niet durven zeggen. Maar wat zou dat groot zijn als andere mensen dat van je zouden kunnen zeggen, zoals u dat misschien bij uw oma of bij die vrouw uit de gemeente die misschien al lang niet meer leeft, of die man die je ooit ontmoet hebt, dat je het daaraan kon zien. Dat hij met Jezus geweest is. De zachtmoedigheid, de gunning, de vriendelijkheid, de godsvrees, de liefde die er van zo'n mens uitgaat. Daar kun je nou echt jaloers op worden, jongelui. En ik hoop zo dat jullie ook van dat soort mensen mogen kennen, mogen ontmoeten. En dat de godsdienst en de kerk niet iets is van gebod op gebod en regel op regel. Maar dat je mensen ontmoeten mag die zeggen, joh, kom, ga met ons. Doe als wij. Je kan zo gelukkig worden. De wereld die gaat voorbij, we hebben het ook nog gelezen. Die wereld die zo trekt. Vandaag ook weer. Ongetwijfeld zullen er zijn die toch maar weer hebben geluisterd of gekeken wat al die voetballers hebben gedaan. Het trekt soms zo. Maar het gaat allemaal voorbij, jongens. Je houdt er niks van over. De wereld gaat voorbij en al die begeerlijkheid en al die genietingen van de zonde, ze slepen je mee naar de duisternis. Een moment mag je het in handen houden, maar je verliest het en je verliest je leven. Maar wie de wil van God doet, wie hem lief mag krijgen, wie in dat wonder van genade mag delen, die blijft tot in het eeuwige leven. Wie zijn de vrucht mag vertonen, zoals Matthäus 25 dat zegt, en opnieuw, dan komt de Heer Jezus ook weer in het praktische leven. En dat grote eindoordeel, daar wordt gekeken, gemeente, naar wie we praktisch zijn geweest. Er wordt niet allereerst gevraagd wat we beleefd hebben, al is dat allereerst nodig, zeker. De omgang, de verborgen omgang met God. Maar uiteindelijk, gemeente, moet het blijken in de vrucht. Dat je die man of die vrouw gekleed hebt toen die naakt was. En die ander bezocht hebt toen die in de gevangenis zat. En hem water hebt gegeven toen die dorstig was. Als een vrucht van dat leven. En als dat ontbroken heeft, als de liefde ontbroken heeft tot de naaste, als we geleefd hebben voor onszelf en voor onze eigen wellust en voor ons eigen plezier, dan komt er een hard oordeel van de Heer Jezus. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt, want zover je dat niet aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, zo heb je dat ook niet aan mij gedaan. Daarom mag het gebed en het verlangen wel zijn. Ook van diegenen die de naam van Christus beleden hebben. O Vader, niet alleen dat uw liefde ons blijkt, maar o Zoon, maak ons ook uw beeld gelijk. Leer mij hoe dat ik wandelen moet. Leer mij hoe dat ik leven moet. Stort uw liefde in mij uit, opdat ik ook die wederliefde mag vertonen. Amen. Dat dit gebed toch ook ons hartelijk gebed mag zijn. Of dat we iets van die liefde mogen kennen. Die liefde die van eeuwigheid u bewogen heeft. En waaruit alles ontstaan is. Niet alleen in de schepping, maar ook zeker in de herschepping. Dat u uit liefde voor verloren zondaren, voor een arm en ellendig volk, uw Zoon hebt gegeven in deze wereld. Niet alleen om lijdelijk en dadelijk te gehoorzamen aan uw wet. Om de straf te dragen die vrede bewerkt voor zondige zielen. Maar die ook het voorbeeld heeft nagelaten. Opdat dat volk dat door hem verlost is van het grootste kwaad en gebracht is tot het hoogste goed, zijn voetstappen zou drukken, zijn beeld gelijkvormig zou worden, wandelen gelijk hij gewandeld heeft, goeddoende het land rondgaan, zachtmoedig, nederig van hart, om zo rust niet alleen voor de zielen te vinden, maar om zo ook mensen jaloers te maken op dat grote goed, dat grote geluk dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Heere, schenk ons zulke leesbare brieven in de gemeente, opdat ook jonge mensen mogen zien hoe goed het is om u de Heere te vrezen. Dat er mensen zullen zijn die iets van dat licht gaan verspreiden, dat uit u het grote licht afkomstig is. Het beeld van uw Zoon vertonen en de liefde, de wederliefde gaan vertalen ook in het praktische leven. Heer, als we zo met elkaar stil hebben gestaan bij deze teksten die ons in het praktische dagelijkse leven gebracht hebben, geef dat we dat ook als een toetssteen gebruiken in ons dagelijkse leven. Ook als een aansporing om zo te wandelen zoals dat u dat van ons vraagt en zoals dat u het waard bent. Maar heren, we hebben daarbij uw genade nodig. Want zalig worden, ook in het dagelijkse leven, dat blijft een zaak van genade alleen. Uit ons immers geen vrucht meer in der eeuwigheid. En maak ons dan ook maar afhankelijk van die genade. Ook in de week die we begonnen zijn. We zijn zo afhankelijk, heren, van u in alle dingen. Help ons in het dagelijkse werk, thuis en op school, in het maatschappelijke leven, in het ambtelijke leven. Wees met ons, heren, als er een moeilijke week voor ons ligt. We bidden, heren, voor Arjen en Corinda en de kinderen en de familie. Als dat onmogelijke gedaan moet worden, het lichaam van hun kleine dochtertje en zusje aan de schoot van de aarde toe te betrouwen. Heren, dan weet u dat dat eigenlijk niet kan. En toch worden we geroepen. Heren, wilt u ze kracht geven. Dat ze een oog op u geslagen mogen hebben. Die toch een God zijt die als een herder is en de lammeren in zijn armen vergadert. Kon het zijn, heren, dat ze als een Amram en Jochebed niet hun kleine kind in dat biezenkistje aan de Nijl, aan de krokodillen, aan de dood hebben overgegeven, maar die het in uw handen mochten zetten. Geef dat zij ook hun kind niet in de schoot van de aarde, niet in het graf, maar in uw hand mogen achterlaten. Dan is dat kind ook wel bewaard. Schenk, heren, uw geest, ook in dat moeilijke, in dat onmogelijke. We bidden u ook, heren, voor Arjan en voor Jorina, die aan het einde van de week elkaar hun jawoord mogen geven. Wat ligt er ook in een gemeente rouw en trouw tot dicht bij elkaar. Maar schenk Arjan en Jorine een goede en een blijde dag met hun families. Ook met de kleine Ninte wilt u ook haar gedenken. En allen die met hem meeleven. Heren, wilt u zelf op die dag uw woord ook zijn kracht laten doen. En wil ons allen uw genade schenken, heren, ook in moeitevolle wegen, in zorgen, in noden. Om onszelf, maar ook om anderen. Heren, wees ons zo genadig, bewaar ons allen voor ongelukken, voor een onverwachte en onverzoende dood. Breng ons ook morgen en dinsdag met de catechisanten bijeen. En hoor onze gebeden, heren, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Het eerste van 108. Thank you. met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.